Ja, en op de valreep van 4 jaar herdenking van de Eerste Wereldoorlog is er nog een roman verschenen over het zo goed als vergeten aandeel van de Marokkaanse soldaten. Zij werden door de Fransen geronseld om zich in West-Europa in het onheil te storten, in een oorlog waar ze niets mee te maken hadden. De roman heet Vertel het iemand en de schrijfster Rachida Lamrabet is hier. Welkom. Ja. Uit België. Heel goed. Je houdt je bezig met actuele zaken, maakte de veelbesproken documentaire Project Deep Burkanization over het recht van de vrouw om een burka te dragen. En je schreef het pamflet Zwijg Allochtoon over de ophef daarover weer, over die documentaire. Wat was voor jou de aanleiding om een boek te schrijven over 100 jaar geleden?
Ik heb eigenlijk twee redenen die mij hebben aangezet om het boek te schrijven. Eén was mijn verbazing over over een documentaire die ik heb gezien. Dit keer ging het over veteranen die gevochten hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog. Marokkaanse veteranen, stokoude mannen, die getuigenissen leverden in die documentaire over die participatie aan die oorlog. En het verwonderde mij ongelooflijk dat die mannen heel erg blij en trots waren over hun bijdrage aan die oorlog. En met medailles pronkten op televisie om te zeggen van kijk, dit is wat we hebben gekregen van de Fransen en we zijn heel blij. Dus ik vond het heel eigenaardig omdat tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar zeker tijdens de Eerste Wereldoorlog, was Frankrijk een koloniserende macht. En dat wil zeggen dat zij in Noord-Afrika en dus ook in Marokko een imperialistisch project zijn gaan uitvoeren. Marokko is onder protectoraat gekomen van Frankrijk in 1912. En 2 jaar later slaagt dat land erin om duizenden, tienduizenden jonge mannen te ronselen om te gaan vechten voor Frankrijk.
Ja, dat is de Eerste Wereldoorlog en je had het over de Tweede Wereldoorlog. Maar ik ben toch benieuwd waarom je dat nou precies verwonderde. Want je kunt ook denken, die mannen waren trots, waren veteranen. Ze hadden voor op dat moment hun land gevochten. Dus waarom verwonder je dat?
Nee, omdat het idee van dat je vocht voor je land volgens mij niet helemaal opging. Frankrijk was een koloniserende macht en zat in Marokko als een vijandelijke entiteit. Dus het zijn de Marokkanen die zich ook verzet hebben tegen die koloniserende macht. Dus er was wel wat verzet tegen het feit dat die Fransen daar kwamen huishouden. En tegelijkertijd slaagde datzelfde land er toch wel in om heel wat jonge mannen mee te pakken naar die Eerste Wereldoorlog, waar die Marokkanen eigenlijk geen enkel zaak mee hadden. Dus dat was eigenlijk wel voor mij heel fascinerend, omdat je ziet dat dat koloniaal project in Marokko niet zonder slag of stoot is gegaan. Mensen hebben zich daartegen verzet. Er zijn heel veel mensen ook in dat verzet omgekomen. Er zijn steden plat gebombardeerd. Dus daar was echt een heel goed besef van de Fransen die komen ons hier domineren en koloniseren. En tegelijkertijd gaan ze toch strijden met die Fransen.
En je had het over dat is de eerste reden en de tweede reden of aanleiding?
Wel, de tweede reden is eigenlijk de herdenking van die Eerste Wereldoorlog, die nu 100 jaar geleden is. En wat mij daar dan ook weer heel hard opviel was dat de bijdrage van die jongens, niet alleen de bijdrage van de jongens uit Noord-Afrika, maar uit Centraal- en West-Afrika, uit Azië, uit het Verre Oosten, dat de bijdrage van die mannen eigenlijk onderbelicht is gebleven in heel die herdenking.
Je zag ze niet terug.
En ik zag ze niet terug.
Want hoe zat het precies met die Goumiers, hè, heten ze? Ze waren dus zogenaamd in dienst van de sultan, maar vielen feitelijk direct onder de Fransen. Hoe zat het precies?
Ja, nee. Nu, sinds 1912 is Marokko dus een protectoraat geworden van Frankrijk. Dat wil zeggen dat alle belangrijke instituties van dat land rechtstreeks onder de Fransen vielen. En dus hadden die Fransen ook wel heel wat te zeggen rond justitie, rond economie, rond de legerdienst, die toen niet algemeen bestond in Marokko. Dus zij ronselden die mannen vaak ging dat ook gepaard met dwang, uiteraard. Hè, want heel veel jongens wilden ook niet gaan vechten, maar werden gedwongen om zich in te lijven of voor dat Franse leger te gaan vechten. En in het kader van mijn personage bijvoorbeeld, die naamloos is, ook symbolisch, omdat heel veel van die jongens ook gewoon onbekend zijn gebleven, naamloos zijn gebleven, zijn gesneuveld en ergens in Europa begraven liggen waar men weet niet waar. Hè. En dus vandaar dat ik dat hoofdpersonage ook bewust geen naam heb gegeven. Wel, die jongen is ook eigenlijk gedwongen ingelijfd geweest. Hij zat in de gevangenis omwille van een misdrijf. En om zijn straf af te kopen, doet men hem het voorstel om 2 jaar in het Franse leger te gaan vechten. En dan na afloop zou hij dan vrij zijn.
Want hoe heb je onderzoek gedaan voor je roman? Want het is een roman, maar je hebt het is op basis van historische feiten. Maar kon je überhaupt iets vinden in de archieven over deze groep mannen?
Heel moeilijk. Ik heb over die Eerste Wereldoorlog. Kijk, heb je natuurlijk heel wat literatuur. We hebben Sophie de Schaapdrijver, een Belgische historica, die baanbrekend werk heeft gedaan over die periode en die echt wel interessante dingen heeft geschreven over die periode. Maar net dat specifieke element van de bijdrage van Noord-Afrikanen tot die oorlog is eigenlijk heel erg onderbelicht, ook in academisch opzicht. Ik heb wel wat academische teksten gevonden daarover.
Maar geen dagboeken of
nee, brieven? Nee, ik had inderdaad gehoopt om een dagboek te vinden, omdat in mijn roman mijn hoofdpersonage houdt een dagboek bij. En dat was eigenlijk mijn droom om op een dagboek te stoten, zoals dat er zoveel zijn. Als je gaat naar het In Flanders Field Museum in Ieper bijvoorbeeld, dan zie je zalen vol met en muren vol met dagboeken van zowel soldaten als priesters als omstaanders, hè, die getuigen zijn geweest van die oorlog. En daar komt heel veel boeiende informatie uit eerste hand. Maar dat vond ik niet terug.
Even tussendoor ook een vraag. Er wordt vaak het tweede. Hadden die Marokkaanse een eigen, ik wou zeggen team, want het is een beetje het verkeerde woord. Het heet in militaire kringen anders, heet dat geloof ik, een eigen eenheid?
Of divisie? Ja.
Er waren aparte Marokkaanse divisies. Of hoe moeten we ons dat voorstellen?
Ja, er waren inderdaad wel aparte divisies, maar er waren ook gemengde regimenten. En, wat wel is dat tijdens de Eerste Wereldoorlog 60% van de regimenten in Frankrijk, Franse regimenten, bestonden uit Afrikanen. Dus ja. Zowel Noord-Afrikanen als mensen uit West- en Centraal-Afrika.
Joost Augustijn, die wil...
Ja, ik wil
Joost,
iets
zeg.
Toevallig werk ik hier ook iets van.
Ja.
Maar het is belangrijk om te bedenken dat er 2 miljoen mensen uit de koloniën, mensen, natives uit de koloniën, zeg maar, in de Eerste Wereldoorlog vochten voor Europese machten. 2 miljoen mensen. Dus dat zijn niet heel kleine aantallen. En die had inderdaad hele verschillende motieven. Sommigen wilden gewoon geld verdienen. Sommigen wilden leren hoe ze een opstand moesten gaan doen. En sommigen geloofden in in de toekomst van het empire. Dus die dachten dat het voor hun zelf binnen het empire belangrijk was.
En er wordt ook vaak gezegd dat juist deze divisies nog meer dan de inheemse Fransen of noem maar wat, als kanonnenvoer werden gebruikt. Nee. Klopt dat?
Dat is deels waar. Deels vond men het ook eng om deze mensen te laten vechten. Want dat deed af aan de blanke superioriteit. Want die was eigenlijk veel beter in vechten dan mensen uit deze gebieden. Dus dat was wel lastig. Aan de andere kant zijn er voorbeelden dat er inderdaad zij wel als kanonnenvoer gebruikt werden. Toevallig moet ik denken aan een heel ander voorbeeld in Argentinië. Bij de onafhankelijkheidsstrijd waren er heel veel negerslaven in Argentinië, maar die zijn eigenlijk allemaal doodgegaan in de onafhankelijkheidsstrijd van Argentinië, omdat ze allemaal voorop gezet werden. Daarom zie je nu bijna geen negers meer in Argentinië. Maar
kijk, heb je nog meer van dit soort aardigheden, Joost? Of laten we het hierbij?
Even terug naar Rashida. Want als we het hebben over bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog, dan is die in die beeldvorming zijn die troepen eigenlijk helemaal weggehaald. Hè? Dus het moest vooral een witte overwinning zijn.
Ja, wel, er is een heel schrijnend feit eigenlijk. Bij de bevrijding van Parijs in 1944 stond generaal de Gaulle, de Franse generaal, erop dat de bevrijding zou gebeuren door witte Franse soldaten. Dat is ook gedocumenteerd, want je ziet dan het over en weer onderhandelen tussen Frankrijk, de Britten en de Amerikanen over De eis van Frankrijk en de andere mogendheden deden daar niet moeilijk om. Niemand heeft gezegd van dit is racisme, dit kan je niet maken. Hè. Maar men probeerde dat te faciliteren. Zowel de Britten als de Amerikanen probeerden dat te faciliteren om dat mogelijk te maken. Om die bevrijding door de Fransen te laten gebeuren. De bevrijding van Parijs. En dus heeft men geprobeerd om een regiment samen te stellen met alleen maar witte mannen. En dat is natuurlijk een heel groot probleem, omdat, zoals ik al zei, meer dan 60% van die regimenten waren Zwarte-Afrikanen, waren Noord-Afrikanen enzovoort. Dus men heeft echt de grootste moeite gehad om een volledig wit regiment te kunnen samenstellen. Wat heeft men dan gedaan? Men heeft eigenlijk zelfs Marokkanen en Syriërs die er wit genoeg uitzagen... toch mee laten opstormen.
Om massa te creëren.
Om massa te creëren,
maar wel wit. Ja. Je roman vertelt het verhaal van een zoon van een Marokkaanse moeder en een Franse vader. Het gaat ook over het conflict, hè, tussen die zoon en zijn Franse vader. Was dat ook een manier om die tegenstelling tussen de koloniale bezetter en de Marokkaanse bevolking te onderzoeken?
Wel, ik vond het interessant om ook het perspectief van die... tekenaar, Franse tekenaar die in Marokko het land ontdekt in het zog van dat imperialistisch Franse leger. Ik vond het interessant om het verhaal ook vanuit zijn gezichtspunt te kijken, want ik denk dat alles te maken heeft of geschiedenis, op de manier waarop wij naar geschiedenis kijken, heel veel te maken heeft vanuit welk standpunt je eigenlijk naar die geschiedenis kijkt. En ik vind het interessant om die witte tekenaar die het land ontdekt, om die tijd, om die periode vanuit zijn ogen ook een beetje te belichten. En dat vond ik eigenlijk niet zo moeilijk om te doen. Omdat die periode vanuit het gezichtsveld van een witte ontdekkingsreiziger, van een witte kolonisator, dat is heel erg goed gedocumenteerd. Je hebt veel romans daarover, je hebt veel academische stukken, je hebt veel politieke stukken die daarover gaan en die echt wel dat gezichtspunt van de witte kolonisator in de verf zetten. Wat ik veel moeilijker vond, was om iets over die periode te vertellen vanuit het gezichtspunt van die jongen.
Maar dat heb jij nu geprobeerd toe te voegen met een fictieve lijn.
Er is er sprake van een soort, laten we het maar voor het gemak even zeggen, een multicultureel elftal aan het front wat de Fransen betreft. Hoe gaat men daar nu in Marokko met dit gegeven om? Worden die mannen nog in ere gehouden in Marokko? Zijn er gedenktekens of is dit een vergeten hoofdstuk uit de Marokkaanse geschiedenis? Wat kom je daarover tegen?
Wel, voor die mannen uit de Eerste Wereldoorlog is eigenlijk door de Fransen zelf geen enkel gedenkteken opgezet. Maar Marokko zelf heeft dat wel gedaan. Wat mij wel opvalt is dat zelfs nu met die herdenking van de 100 jaar Eerste Wereldoorlog, dat in Marokko daar eigenlijk niks over gezegd wordt. Dat die mannen eigenlijk ook gewoon ondergesneeuwd zijn, dat het helemaal niet belangrijk is. Die mannen zijn ook gewoon administratief en juridisch vergeten. Ik bedoel, ze hebben heel hard moeten strijden om bijvoorbeeld een pensioen te krijgen van de Franse staat. Het is pas in 2001, geloof ik, dat men dat in gang heeft gezet.
Goed, je hebt dus hier met dit boek eigenlijk een soort oorlogsmonument gecreëerd voor deze jongens. Hartelijk dank, Rachida Lamrabet. Je boek heet Vertel het iemand en is uitgegeven bij...